Ik heb het gevoel hier, deze Christus, grootste zusters, jonge meisjes. Een paar jaar geleden heeft het genootschap onze taal in zijn onderzoek gedaan naar wat lezers naar de mooiste Bijbelteksten vinden. Maar ook naar wat ze de meest duistere Bijbelteksten vinden. En u voelt me al aankomen. Bijbelverhaal waar ik vanmorgen over preek, van die laatste categorie, van de meest duistere Bijbeltesten. Ik lees het nog even aan u voor, Exodus 4, vers 24 tot 26. Onderweg, toen Mozes en de zijnen ergens overnachten, kwam de Heer op hem af en probeerde hem te doden. Zipporah pakte een scherpe steen, sneed de voorhuid van haar zoon weg en raakte daarmee Mozes' voeten aan. Terwijl ze zei, een bloedbruidegom ben jij voor mij. Ze noemde hem toen bloedbruidegom vanwege die besnijdenis. Toen liet de Heer hem rust. Dat is inderdaad een wat vreemd en duister verhaal. Staat midden in dat verhaal van Mozes die op reis gaat naar Egypte. En dat God hem heeft geroepen om Israël uit de slavernij te bevrijden. En voor zijn vertrek krijgt Mozes van God zelf de verzekering mee dat hij veilig naar Egypte kan terugkeren. Omdat iedereen die hem naar het leven had gestaan inmiddels gestorven is. We hebben die belofte er ook bij gelezen voor Leviticus 19. En dus gaat Mozes ook in geloof en vertrouwen op weg. Zelfs de staf van God in zijn hand. Als teken van een bijzondere missie die hij voor God mag vervullen. De staf waarmee hij in Egypte tekenen en wonderen zal moeten doen. Maar dan is het toch wel wat bizar om een paar versen later al te lezen dat ergens onderweg naar Egypte de Heer zelf op Mozes afkomt en probeert om hem te doden. Wie had dat nu gedacht? Niet de Egyptenaren die staan Mozes naar het leven, maar het is God de Heer zelf die dat hier doet. Ik kan me best voorstellen dat ook u als Bijbellezer zich dan afvraagt, van is dit toch van God? Waarom doet de Heer dit? Lijkt haast wel, zei iemand eens, of er iets demonisch in God zit. De schrijver Maarten Hart zegt ergens dat hij als kind enorm juist onder dit Bijbelverhaal heeft geleden. Want zo zei hij, als God Mozes zonder duidelijke reden zocht te doden, dan is niemand veilig. Dan kan hij vandaag ook jou zoeken om te doden. Maar of hij dit als kind ook echt zo ervaren heeft, of dat hij dit gebruikt als schrijver om God en geloof te spotten zoals hij daar van vaker doet, dat kan niet beoordelen. Ik laat in elk geval ook nog een hele roman aangeleid aan dit Bijbelverhaal. Dit Bijbelverhaal is motto. En dan moet je je ook eens voorstellen wat er hier met Mozes gebeurt. Op welke manier probeerde de Heer Mozes te doden? En hoe wist Zipporah nu direct wat zij in die situatie moest doen om het leven van Mozes te redden? Wonderlijk. Dat ze gelijk zo kordaat wist op te treden. En wat bedoelt ze als ze Mozes vervolgens haar bloedbruidegom noemt? Dat klinkt op het eerste gehoor toch ook niet direct als een koosnaampje. Wel, laat ik op voorhand gelijk maar zeggen dat ik niet op alle vragen een antwoord weet. Het is zo'n oud verhaal en zo beknot beschreven ook, dat er een heleboel verschillende uitleggingen van zijn. Bepaalde vragen kunnen we daar dan maar beter openlaten. Het is nu eenmaal een complex Bijbelverhaal waarin allerlei oude herinneringen kunnen zitten die wij vandaag niet meer zo goed herkennen. de vervolgstof naar de belangrijkste vraag. De vraag namelijk of de God van het Oude Testament gevaarlijk is. Is de God van het Oude Testament gevaarlijk? Nu, voor iemand als Marcion was dat in de tijd zonneklaar. Ik weet niet of die naam iets zegt, Marcion. Dat was iemand die leefde in de vroege kerkgeschiedenis van de 2e eeuw na Christus. Hij was leider van de gemeente in Rome. En hij vond inderdaad dat de God van het Oude Testament gevaarlijk was. En wat is cultuurlijk bovendien? Je wist gewoon niet wat je aan hem had. Marcion beschouwde de God van het Oude Testament daarom als een andere God. Een andere God dan de God van het Nieuwe Testament, de Vader van Jezus Christus. En in zijn kerk had hij het Oude Testament daarom ook maar radicaal afgeschaft. Maar Marcion was niet de enige die moeite had met deze tekst. In het Oud-Joodse schrift wordt gezegd dat Satan Mozes wilde doden. Om de Egyptenaar zo uit Mozes' hand te redden. Door te verhinderen dat Mozes naar Egypte zou gaan. Of veel moderne uitleggers hebben dat trouwens geopperd dat dit van oorsprong vast een heel oud verhaal moet zijn geweest over een soort woestijndemon, een boze geest. Die in de nacht niets vermoedende reizigers probeerde te doden. Oorspronkelijk zou hier dan typisch zo'n verhaal zijn geweest dat normalen elkaar doorvertelden bij het kampvuur. Om daarmee te onderstrepen hoe gevaarlijk het leven in de woestijn ooit kon zijn. En wat later, toen dit verhaal in de Bijbel kwam, zou het wel aan God zijn toegeschreven met het leven van Mozes zijn verbonden. Maar wat nu ook precies de herkomst is van dit verhaal, zoals het in onze Bijbel staat, is het niet Satan? Is het niet een woestijngeest? Maar is het de Heer God zelf die door het leven van Mozes heeft gemut? En in die zin doet het wel wat denken aan wat boek Genesis over de Peniel-ervaring van Jacob vertelt. Toen Jacob met zijn vrouw en kinderen terugkwam uit Aram en hij zijn broer Esau weer zou ontmoeten, toen was daar 's nachts bij Jacob een hele man die de hele nacht met hem worstelde. Dat is zo'n bijzonder verhaal. Jacob kreeg toen te horen dat hij met God zelf gestreden had. Dat hij zelfs gewonnen had en voortaan Israël zou heten. Hij hield een lange heup over aan die nachtelijke worsteling, dat wel. Maar het was zijn eigen verwondering overleefde hij het. Ik heb oog in oog gestaan met God en ik ben toch in leven gebleven, zei Jacob toen. Voor Jacob was dat toen gelijk een belangrijke les in vertrouwen op God. Nu, misschien dat we dit verhaal over Mozes daar wel mee mogen vergelijken. Dat is de aanleiding die Mozes een totaal ander heeft. Het staat er niet apart bij, maar je kunt het aflezen uit het verhaal zelf. Deze aanslag van God op Mozes heeft er kennelijk mee te maken dat Mozes en Zippora hadden verzuimd om hun zoon te besnijden. Terwijl besnijden is in de Bijbel het belangrijkste teken is van Gods verbond met Israël en dus ook een belangrijk teken van Israëls toewijding aan God. Alleen waarom Mozes die besnijden is al nagelaten, dat vertelt dit Bijbelverhaal dan niet. Vanouds zijn daar in elk geval twee theorieën over. Ook theorieën waarschijnlijk maar twee hele belangrijke. In oude Joodse schriften kom je de theorie tegen, bijvoorbeeld dat Mozes' schoonvader, Jethro, die de besnijdenis had tegengehouden. We weten misschien wel, Jethro, dat was een Midianitische priester, een heidense priester. En de gedachte is dan dat Jethro die besnijdenis had tegengehouden, omdat de oudste zoon van Mozes aan zijn eigen God gewijd moest worden. En niet aan de Heer, God van Mozes. En Mozes zou daarin dan hebben toegegeven. geven en voor de Heer, voor deze nalatigheid
worden bezocht.
Deze visie is Jethro, dus de aanstichter van het kwaad. Maar een speculatie bij ons wel. Vertel er eens wat. Onder oude kerkvaders kom je ook al vroeg een andere uitleg tegen. Niet Mozes' schoonvader Jethro, maar Mozes' vrouw. Zippora is het getrouwd hebben gewild. Tenminste, niet die van haar tweede zoon. Want Mozes en Zippora die hadden meer kinderen gekregen. Want ook uit vers 20 al bleek, maar we lazen dat Mozes zijn vrouw en kinderen meenam naar Egypte. De strijd is destijds van haar oudste zoon terug de gedachte. Die zou bij Zippora dan zoveel weerstand hebben opgewekt dat ze de besnijdenis van haar tweede zoon had tegengehouden. En vandaar dus ook dat zij direct begreep wat ze moest doen toen het leven van Mozes in gevaar was. Want dat was eigenlijk haar schuld geweest, omdat zij die besnijdenis van haar tweede zoon niet had gewild. En die laatste uitleg, waarbij Zippora de oorzaak is van wat hier gebeurt, die heeft de meeste navolging gekregen in de geschiedenis en kan me ondanks ook een paar andere gereformeerde preken tegen. En tegelijkertijd wordt Zippora al neergezet als de eerste in de Bijbel die zich uitdrukkelijk verzet tegen de zogenoemde bloedtheologie. Dat is voor de Bijbel zo'n belangrijke leer dat er geen vergeving plaatsvindt als er geen bloed wordt uitgegoten. En Zippora die verzette zich daar kennelijk tegen. Want ook dat Zippora Mozes haar bloedbruidegom noemt, zou dan haar verzet tegen deze bloedtheologie onderstrepen. Dit woord dat zou ze alleen afschuw hebben uitgesproken. Ja, en dat is de gedachte dan, zou in een reden zijn geweest dat Mozes besloot om zijn vrouw en kinderen maar terug te sturen naar Jethro en toch maar niet mee te nemen naar Egypte. Omdat aan de hoofdstukken later blijkt dat inderdaad Mozes hem op enig moment had teruggestuurd. Maar u voelt wel, het wordt allemaal wel wat gissen op deze manier. Het wordt allemaal wat gissen naar wat er achter die Bijbelverhaal zit. En daar kun je beter maar terughoudend in zijn. En trouwens ook bij wat uitleggers die ervan uitgaan dat niet Mozes zoon, maar dat Mozes zelf op de snee was. En Zippora zou dit verzuim dan hier goed hebben gemaakt door op een symbolische manier via die aanraking met het bloed van haar zoon op Mozes te snijden. Uitleg overtuigd mij ook niet hebben. Dus het is een signaal nog in het verband met het voorafgaande. In het voorafgaande spreekt Mozes namelijk zijn, spreekt God namelijk zijn dreiging uit tegenover de farao. Mozes die moet straks van God in de farao zeggen, dit zegt de Heer. Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. Ik heb je bevolen mijn zoon te laten gaan om mij te vereren. Maar dat heb je geweigerd. En daarom zal ik jouw eerstgeboren zoon doden. Let erop dat er tweemaal sprake is van een eerstgeboren zoon. Israël wordt Gods eerstgeboren zoon genoemd. En God zal de eerstgeboren zoon van de farao doden als hij niet bereid is om Israël te laten gaan. En daarmee ga ik dit woord vooruit en wat straks in de nacht van Pasen Pesach zal gebeuren. In die nacht zal de Heer rondgaan door Egypte en wel als straf alle eerstgeborenen doden. Ik ken die geschiedenis van elkaar. Maar de eerstgeborenen van Israël zal God sparen als zij het bloed van Pesachlam aan hun deurposten hebben gestreken. En dat bloed dat geldt dan als merkteken waardoor de dodelijke plaag waarin de Heer Egypte straft, hen niet zal treffen. En op een of andere manier grijpt het verhaal over Mozes in de woestijn daar al op vooruit. Het symboliseert als het ware wat er straks in de pas aan de deurpost wordt gedenken. Zo raakt Zippora Mozes aan met het bloed van haar zojuist besneden zoon, opdat de Heer aan hem voorbij zal gaan. En Mozes leven zal sparen. Het bloed van de snijders en het bloed van het Pesachlam fungeerde dan beide als merkteken. In het begin van het uit tot verhaal en in aan het eind van het uit tot verhaal. Nu, wat ook maar de reden is geweest dat Mozes zijn zoon nog niet had besneden, in het verband zou ik denken aan de eerstgeboren zoon, dit voor ons wat duistere Bijbelverhaal laat in elk geval zien dat God aan het bloed van de besnijdenis, een voor Israël reddende betekenis heeft gegeven. Besneden worden betekent in dit Bijbelverhaal niets minder dan gered worden. Leven ontvangen, doordat God je met rust laat, vanwege het bloed dat gevloeid heeft. Zoals God in de paasnacht voorbij ging aan de huizen waar dat bloed op de deurpost zat. En zoals God op de dag van het oordeel voorbij zal gaan aan iedereen die deel heeft gekregen aan het bloed van Christus. Maar waarom moet Mozes dan deze manier in de woestijn al ondervinden? Terwijl hij nog net op weg is om Israël uit Egypte te bevrijden. Zou daar voor hem niet iets van goddelijke les in zitten? Zoals destijds zo voor Jacob bij zijn worsteling met God en Priam. Kennelijk vindt hij hier het nodig dat Mozes eerst zelf aan de lijve zal ondergaan wat Israëls eerstgeboren zoon Israël straks bij de uittocht zal ondervinden. Doel van de uittocht zal zijn dat Israël de Heer zal dienen. Zo moet Mozes dat ook tegen Farao zeggen. Maar dat dienen van de Heer, dat zal wel een zaak van leven en dood zijn. Dat dienen van de Heer, dat kan niet zonder een volledige toewijding aan hem. En de besnijdenis zal er voor Israël het belangrijkste merkteken van worden. Maar wat daar juist wat Mozes betreft ook geen onduidelijkheid over bestaan. Dan zal ook Mozes zelf, wil God hem kunnen gebruiken in zijn dienst, volledig aan God moeten zijn toegewijd. Dan moet ook Mozes zelf hier eerst ervaren wat het is om gered te worden, om leven te ontvangen door de dood heen. Dat is in elk geval wat hier in dit voor ons vreemde Bijbelverhaal gebeurt. En dan kom ik bij mijn belangrijkste vraag voor morgen. Want welk beeld levert dit Bijbelverhaal dan van God op? Als het echt waar is wat hier staat, dat de Heer zelf was die Mozes probeerde te dromen, moet je dan niet concluderen dat de God van het Oude Testament gevaarlijk is? Is de God van het Oude Testament gevaarlijk? En als dat dezelfde God is als die van het Nieuwe Testament, zoals wij als kerk beleiden, dan kun je die vraag tot heel de Bijbel, tot heel ons geloof verbreden. Is de God die wij als christenen vandaag dienen gevaarlijk? Dit is een belangrijke vraag. Een vraag waar je ook niet te snel nee op moet zeggen. Zo van, nee, natuurlijk is God niet gevaarlijk. God is juist heel erg lief voor ons. Dat ligt toch wat genuanceerd. En om dat te illustreren vanmorgen, haal ik graag een scène aan uit de Kronieken van Narnia. Van C.S. Lewis. Ik hoop dat onder ons zijn die boeken hebben gelezen van Narnia. Kinderen die gelezen films hebben gezien van Narnia. Ik kan alle ouders aan om die verhalen in elk geval een keer aan de kinderen voor te lezen. Want het zijn verhalen die kinderen gevoelig kunnen maken voor allerlei thema's die ook in de Bijbel en het geloof belangrijk zijn. Nu, je hebt het over de land achter de kinderkast. Want Narnia heeft er niet de heks ervoor gezorgd dat het permanent winter is. Een paar kinderen zijn via de kleerkast in Nou, die daar terechtgekomen en ontmoeten daar dan allerlei dieren die kunnen spreken. Maar erg feestelijk is het niet, want die de heks die voert om haar schrik bedient. Zelfs allerlei dieren heeft in stenen en ijs veranderd. Maar het goede nieuws in dat verhaal is dat Aslan weer onderweg is naar Narnia. Nu, over Aslan willen de kinderen dan graag meer horen. En zo ontstaat een prachtig gesprek tussen hen en meneer Bever. Een gesprek over Aslan, dat in de film helaas zo niet is terug te vinden. Dat gesprek gaat als volgt. Wie is Aslan? Vroeg Suzanne. Aslan, zei meneer Bever, hoezo, weten jullie dat dan niet? Aslan is de koning. Hij is de heer van het hele bos. Maar vaak is hij er niet, begrijp je? Maar wij hebben bericht gekregen dat hij teruggekomen is. Op dit ogenblik is hij in Narnia en hij zal al afbreken met de witte heks. Verandert ze hem dan niet in steen? Vroeg Edmund. Lieve help, nee, wat een onnozele vraag, zoon van Adam, antwoordde meneer Bever. En moest de smakelijke lach en in steen veranderen. Ze mag al heel blij zijn als ze op haar benen kan blijven staan en hem recht in zijn ogen durft te kijken. Als je het ziet, zul je dat wel begrijpen. Is hij een mens? Vroeg Lucie. Aslan een mens? Zei meneer Bever verontwaardigd. Natuurlijk niet. Ik zei al dat hij de koning van het bos is. En de zoon van de grote keizer die op de zee woont. Weet je wie de koning van de dieren is? Aslan is een leeuw. De leeuw. De grote leeuw. O, dat is zo. Ik dacht de hele tijd dat hij een mens was. Is hij dan niet die leeuw kennis moet maken? Dat ben je vast en zeker. Liefje, dat kun je gerust geloven, zei meneer Bever. Iemand die niet tegenover Aslan staat met knikkende knieën, is of bijzonder moedig, of bijzonder dom. Dus hij is toch gevaarlijk, zei Lucie. Gevaarlijk, zei meneer Bever. Natuurlijk is hij gevaarlijk. Maar hij is goed. Hij is onze koning. Natuurlijk is hij gevaarlijk, maar hij is goed, hij is onze koning. Rustig jongens en meisjes, datzelfde antwoord zou ik vanmorgen geven op de vraag of de God van het Oude Testament gevaarlijk is. Natuurlijk is hij gevaarlijk, maar hij is goed. En dat geldt ook van de God van het Nieuwe Testament, die ons in Jezus Christus ontmoet. Voor wie de leeuw Aslan eigenlijk symbool staat. Heel de Bijbel spreekt er namelijk van dat wij mensen tegenover God geen been hebben op te staan. Mensen die God ontmoeten, die staan in de Bijbel dan nog stevast met knikkende knieën en ze vrezen voor hun leven. Wat is bij God alleen leven mogelijk? Als eerste schuld. De zonde van mensen zijn weggedaan. Maar dan is het mooie van de Bijbel dat God zelf daar van meet af aan ook de weg voor wijst. In de geschiedenis van Israël allereerst, waar die besnijdenis zo'n belangrijke plaats inneemt. En dus daarin, in dat teken van de besnijdenis, laat God Israël van meet af aan de goedheid zien. Bloed dat bij elke besnijdenis vloeit, is in de Bijbel namelijk zowel een teken dat naar de dood wijst, dat mensen vanwege hun zonde voor God geen bestaansrecht hebben, als een teken dat naar het leven wijst, omdat God door het bloed heen ook redding biedt. De God van Mozes, de vader van ons Heer Jezus Christus, is dus zeker gevaarlijk. Maar iemand dat al te gemakkelijk ontkent, want dan is hij om hem in Bever te spreken ook bijzonder moedig. Bijzonder dom. Maar God is goed. Hij is namelijk zelf die ook redding biedt. Zoals hij Mozes redding biedt vanwege het bloed dat gevloeid heeft. Zoals God in de paasnacht redding biedt. aan huizen waar bloed op de deurposten zit. Zoals God op een gegeven moment ook Jezus geeft, zijn eerstgeboren zoon, onze redder. Zoals God op de dag van het oordeel voorbij zal gaan aan ieder die deel heeft gekregen aan het bloed dat Jezus voor ons. U mag ook die naam bloedbruidegom daarom in positieve zin lezen. Hoe Sipora die naam oorspronkelijk ook bedoeld mag hebben, dat is voor ons moeilijk meer te achterhalen. In de context van de Bijbel krijgt die naam de kanker van Beleis. Sipora heeft haar man Mozes teruggekregen uit de dood. Maar dat kon dus niet zonder het reddende bloed van de beschrijvers. In die zin is Mozes haar bloedbruidegom, haar door bloed herkregen bruidegom. Vier verhaal voor de paasnacht. Loopt er dan vanuit die Bijbelverhaal ook een lijn naar het reddende bloed van Jezus Christus. Daarom heeft de kerk die naam bloedbruidegom overal voor de Heer Jezus gebruikt. In het Nieuwe Testament zelf wordt Jezus al heel vaak de bruidegom genoemd. Dat zal u bekend zijn. De bruidegom van de gemeente die zijn bruid is. Maar het evangelie laat ons steeds weer zien dat Jezus niet zomaar een bruidegom van de gemeente is. Dat hij daar een prijs voor heeft moeten betalen. De prijs van zijn eigen leven. Waarbij zijn bloed het middel is geworden waardoor God ons redding is. En bij de laatste Pesachviering zei Jezus zelf daarvan: dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. En daarmee, broeders en zusters, is Jezus tegelijk ook de vervulling van de besnijdenis geworden. Hoe dat bloed van de besnijdenis voor ons vandaag gelukkig niet meer te vloeien. Maar de ernst van de boodschap die eruit spreekt, die is gebleven. Laten we oppassen dat we het evangelie niet te zoet maken. Dat we van God geen teddybeer maken. Want het gaat in het dienen van God. En dat spreekt uit die Bijbelverhaal. Het gaat in het dienen van God. Nog steeds om leven en dood. Wie diep in zijn hart geen huiver voor God meer kent, is of bijzonder moedig. Of bijzonder dom. Want ja, de God van het Oude Testament, de God van de Bijbel, de Vader van Jezus Christus, is gevaarlijk. Maar tegelijk mag gezegd worden: God dank, hij is goed. Hij is namelijk zelf die ons redding biedt. Door Jezus Christus, onze Heer. Hij is onze koning.